Daarop zoeken. Handelingen hoofdstuk 1. Daar wil ik graag over spreken vanmorgen. Als het gaat over wat God aan het doen is in de wereld. Handelingen hoofdstuk 1. Ik heb twee vertalingen bij me. Ik heb hier. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Niet dat die beter zou zijn of zo, maar goed. Dat vind ik een mooie vertaling, zeker over dit gedeelte. Handelingen hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Lezen we tot en met vers 12. En het gaat met name over de tekst in vers 6, de vraag van de discipelen die ze aan de Heer Jezus stellen. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk of het koningschap weer herstellen? Dat is dus de tekst van vandaag. De vraag van de discipelen, Heere, zult u, dus de Heer Jezus zelf, in deze tijd, de tijd waarin ze toen leefden, zeg maar het jaar 33 na Christus, voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover Bijbellezing. Gemeente van onze Heer Jezus, broeders en zusters. Een aantal jaren geleden, bij mijn vrouw en ik, wij waren tamelijk onverwachts in Israël met een groep van Hour of Power. En het was een tamelijk grote groep, rond de 150 mensen, waarvan een deel nog doorging naar Jordanië, maar ook een deel, waaronder mijn vrouw en ik, teruggingen in dit geval naar Nederland. Toen we op het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv stonden, vroeg ik aan een van de gidsen die we bij hadden, dat was Paula. Hij zegt, Paula, ik zie natuurlijk veel orthodoxe Joden, hè? Je hebt hier ook al een paar afbeeldingen ervan gezien. Ik zeg van, hoe zit het eigenlijk, ze hebben dus die pijes, hè? Die bakkenbaarden zo. Ik zeg, hoe doen ze dat? Want ze kunnen dus kan gesneden worden en afgeschoren het haar, maar dat moet dus dan groeien. Ik zeg, maar is daar nog een bepaalde lengte aan of zo? Want anders zouden ze misschien tot op de grond kunnen groeien of zo, ik weet het niet. Waarop zij zeiden, weet ik eigenlijk niet. We stonden voor de paspoortcontrole en het liep niet allemaal even vlot. En op een bepaald moment komt er een orthodox-joods koppel komt er naast mij staan. Een mevrouw met een kinderwagen en daarnaast haar man, een man van, ik denk ergens in de 30 of zo, een kleine, nogal magere man, orthodoxe Jood. Dus ik kijk hem aan en dus ik, in het Engels ging dat dan, ik zeg, mag ik u een vraag stellen? Ja, zegt hij, ik zeg, die bakkenbaarden, die pijzen, hoe doet u dat eigenlijk? Worden die gesneden of zo, tot een bepaalde lengte? Ja, zegt hij. Hij zegt, want anders groeien ze dat op mijn schoenen. Dus dat wordt, hij zegt, dat heeft met mijn baard van doen. En met de lengte ervan. Ik zeg, ah, tof. Vervolgens stelt die man mij een vraag. En hij zegt dit in het Engels. Hè. Hij zegt, sir, zegt hij, why are you not an anti-Semite? Waarom zijt ge geen antisemiet? Ik kijk hem aan. Waarom vraag je dat aan me? Hij zegt, meneer, je wil niet weten hoeveel haat wij meemaken. Ik zeg, hij kwam van Bristol en hij was onderweg naar Bristol toe. Ik zou je vertellen waarom ik geen antisemiet ben. Ik zeg, omdat ik geloof de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat ik geloof in zijn redding. Omdat ik geloof dat hij jullie het woord van God heeft gegeven. Omdat ik zie dat hij terugkomt. En van die God houd ik. En ik houd dus ook van zijn volk. En ik houd dus ook van jou. Nog zelden tegen een man gezegd, mijn eigen zoon. Ja, maar... Excuseer me. Wij konden niet meer van elkaar afblijven, begrijp me goed. Hè? Maar we hebben elkaar gehukt. Het was zoiets wonderlijks. En zijn vrouw staat daar met die kinderwagen. En mijn vrouw komt erbij. En ik zeg, en wie is dit? En die man gaat helemaal, hij zegt, dit is mijn eerste zoon, hij heet Saul, heet hij. Ik zeg, wauw, hij zegt, our first king, onze eerste koning. Ik zeg, die tall one, die lange, ja, zegt hij. Zoiets moois. Hij ging die kant uit. En dat was toen hij vertrok, samen met zijn vrouw, en nog een keer elkaar een huk gegeven, dat was zoiets moois. Voelt het God tegen me, zei, Kees, dit is wat ik bedoel met troost, mijn volk. Zeg haar dat haar tijd vervuld is. De woorden uit Jesaja 40. Waarom ik het noem? Omdat ik geloof om maar meteen een antwoord te geven. Als de discipelen de vraag stellen. Heere, herstelt u in deze tijd het koninkrijk of het koningschap voor Israël. Dat ik geloof dat wij dat nu voor onze ogen zien gebeuren. En dat dat wereldwijde consequenties heeft. En dat we daarom op deze Israëlzondag, nogmaals dank voor de uitnodiging, dat we het daarom over hebben. Maar we gaan zien naar dat stuk in hoofdstuk 1 van Handelingen. Lucas schrijft daar dat hij richt zich aan Theophilus. Hij noemt hem in het evangelie nog de hoogedele Theophilus. Hier gewoon Theophilus. Het zou kunnen zijn, dat is een theorie, dat Theophilus die een hoge positie aan het hof had, het Romeinse hof, zijn naam betekent letterlijk iemand die van God houdt, dat hij nog wordt genoemd de eerste hoogedele en dat hij tot geloof gekomen zou zijn. En nu een broeder ze zijn en daarom Theophilus, ik weet het niet, dat is een theorie. Maar hij zegt dit, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, lees het Lucas evangelie maar, tot op de dag waarop hij opgenomen is, hemelvaart, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. In vers 3 staat iets heel interessants, vind ik. Hij heeft zichzelf, dus Jezus heeft zichzelf, dat hij geleden had. Ja, en dan denk ik aan wat wij net hebben mogen meemaken. Het prachtige beeld van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Hij doet dit tot mijn gedachtenis, het beeld, het brood en de wijn. Het bloed wat gevloeid heeft tot vergeving van onze zonden. Dat is... Het is gebeurd, hij heeft geleden, maar hij heeft zich ook levend aan hen vertoond. Hij is opgestaan uit de dood, zijn graf, hè, of dat, waar het nu precies is, de grafkerk of de graftuin in Jeruzalem, of weet ik niet, maar ik vind de graftuin altijd als je... Wie van jullie is trouwens geweest daar in Jeruzalem? Oké. Nou, prachtig om dat te zien daar natuurlijk. Wie van jullie gaat er naartoe? Dat is een ander. Maar prachtig om te zien is de Tatar, hoe dan ook. Maar hij is, er staat er op die deur daar in de graftuin. He is not here, he is risen. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Hij is in ons midden, zelfs op dit ogenblik. Hij, prachtig wat Jacques erover heeft gezegd. Hij wil in jouw hart komen. En daar zijn en daar blijven. Wat geweldig, maar er staat er iets achter. Met veel onmiskenbare bewijzen... waarbij hij door hen gezien werd 40 dagen lang. Ik wist dat niet, maar vanmorgen, ik zei het al eens, een van mijn helden hier, het is niemand minder dan Frans van Dijk. Ik noem altijd professor Frans. Ik ken je ook je bescheidenheid, Frans. Samen met je vrouw hier, fantastisch om Van Driet, het verslag Van Driet, voor mij ook van grote betekenis, moet ik zeggen. Maar Frans, als hij ons iets ooit duidelijk maakt, dan waren het onmiskenbare bewijzen. Eigenlijk wat je vertelde over, met name, ik hoor je nog over Ebla spreken, over de kleitafels, de bewijzen van de historiciteit van de Bijbel. En ik vind het mooi om dat ook tegen je te mogen zeggen, dat tot de dag van vandaag, Frans, serieus mij beïnvloedt op een goede manier. Onmiskenbare bewijzen. Er is in Nederland een mens, hij noemt Freek Vonk. Dat is een of andere bioloog, is een briljante man, zeer knap, maakt televisieprogramma's, et cetera. En die heeft onlangs een presentatie gegeven, ook op Nederlandse televisie, helemaal op prime time, waarin hij de wonderen van de natuur laat zien. En het is echt ongelooflijk. Met vissen die licht geven, die ook elektriciteit kunnen opwekken, met de kleuren. Het is een één loflied op de schepping. En dan zegt hem op een bepaald moment, ja, dat is allemaal ontwikkeld uit een eencellig wezentje. Oké, ik heb 7 jaar in Antwerpen mogen wonen en werken, dus ik kan het. Hij zegt, de Antwerpen, Allah zeker, je gelooft dat, zwaast er niet, hè? Zou die zijn Antwerpen mogelijk zeggen. Kom op. Jongens, oké, dit is de theorie. Eerst was er niets, bestond de gedachte, dat is ontploft. Tja. En nu hebben we alles gekregen. Dat vind ik geloof. In plaats van een God, de God, die zijn woord spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. De God die inderdaad, en dan zeggen ze zelfs over de dood en over opstanding, er is er nog nooit in het teruggekomen zinnen. Oh jawel. Alleen al Jezus zelf, hij is teruggekomen en hoe? En hij gaat nog een keer terugkomen en dan voor ieder om te zien. Maar onmiskenbare bewijzen, zoals we hier bij elkaar zitten. Wij zijn hier wat fabeltjes achterna gelopen. De realiteit van de opstanding van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, ik zal dan het even na te kijken. Als je bijvoorbeeld in Johannes, lees je daar iets over. Over Johannes 21. Nee, na zijn dood, na zijn opstanding, zal hij gaan naar het meer van Galilea. Daar zijn dan, de discipelen zijn daar, waaronder Petrus enzovoort. En dan is dat moment dat ze gaan vissen, Johannes 21. En dan staat er in hoofdstuk vers 4 van Johannes 21. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hun, lieve kinderen, heb je niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden nee. Nou, dan zegt hij tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult het vinden. En ze wierpen het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. Nou, dan gaan ze dus naar het land en dan is daar een kolenvuurtje, het is in de ochtend. En daar wordt de meest belangrijke vraag gesteld, die een mens ooit maar kan beantwoorden. En waarop Jezus dan zegt tegen hem, dat lees je in vanaf vers 15, de middagmaaltijd, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Wat een prachtige taak als je van Jezus houdt. Leiders ook in de gemeente hier. Het wijden van zijn lammeren. Voor de tweede keer zei hij, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Hij zegt niet alleen, geloof je in mij? Hij zegt, heb je mij lief? En hij zegt tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zegt tegen hem, hoed mijn schapen. En voor de derde keer zegt hij, waarom doet dit dat? Waarom doet dit dat? Omdat er een tijd daarvoor, de crisis in het leven van Petrus, hij bij ook een haardvuurtje ergens rond middernacht, tot 3 keer toe zijn meester had verloochend. En de Heer Jezus zegt niet, allee Petrus, jong, we hebben nog even wat te bespreken met elkaar. Hij vraagt alleen maar, en zelfs voor de derde keer, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Dat is een van die dingen waar Lucas op doelt als het gaat over die onmiskenbare tekenen en bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood. En hem mogen we dienen. Maar er staat nog iets bij, daar teruggaand naar Handelingen, hoofdstuk 1, vers 3. Hij sprak met hen. Waarover? Hij sprak met hen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dat is een heel interessante zin. Oké, binnenkort dan weer, hè? Pasen. Goede Vrijdag, het is even genoemd in de datum net. Goede Vrijdag, het herdenken van zijn sterven. Zijn opstanding, de eerste dag van de week, de zondag. En daarna zit er tussen Pasen en Pinksteren 50 dagen. Hè? Pentecoste, Grieks, betekent 50. Lucas richt onze aandacht op van die 50 dagen, de eerste 40. En in die 40 dagen gaf de Heer Jezus onderricht aan zijn discipelen. Wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Hè? Wat hij zegt, vinden we ongetwijfeld terug in ook de brieven van Paulus in Hebreeën, et cetera. Maar er wordt iets over gezegd. Het gaat over het Koninkrijk van God. Wat is dat? Nu, ik wil een paar woorden zeggen in het Grieks. Niet om jullie daarmee te imponeren, alsjeblieft niet. Maar omdat ik jullie serieus neem in het bestuderen van de Bijbel en jullie wil meenemen van waar gaat het eigenlijk over? Het Koninkrijk van God, er staat er Basileon ton Theo. Ton Theo betekent van God. Basileo, herken je dat woord? Basiliek, inderdaad. Een katholieke traditie in een kerk met de pauselijke versiersel. Oké, wat is er ook. Maar een basiliek heeft tot taak om iets te laten zien van het grote, het majestueuze van God. Bijvoorbeeld, in Holland dan in Zaltbommel heb je een basiliek. En daar heb je dan de middenbeuk, die is heel hoog. Dan gaat het naar beneden met zijvensters en dan krijg je twee zijbeuken die lager zijn. De symboliek, wat je er ook van vindt, is het hoge gedeelte is God. Dat stelt dan het Koninkrijk van God voor. Daar zitten vensters onder, daar valt het licht naar binnen. En dat verlicht ons aardse bestaan. Interessante gedachte. Oké. Het Koninkrijk van God ziet op de absolute autoriteit van de Almachtige God. Waarom ik dat vertel? Wij zijn zowel in België als in Nederland gezegend met een koningspaar. Met een koning en een koningin. Iemand, hij is overleden onder zijn vrouw ook. Koning Boudewijn en koningin Fabiola. Koning Boudewijn, dat weten jullie nog, weigerde op een bepaald moment een wet te tekenen die abortus zou mogelijk maken. Toen is hij 2 dagen, voor zover ik weet, heeft hij afstand genomen omdat hij het weigerde om daaraan mee te werken. Een koning in de vroege tijd had gewoon kunnen zeggen, ik werk er niet aan mee en het gaat ook niet door. Dat is niet meer zo in onze tijd, dat was niet in Europa. Even in Nederland, daar heb je de traditie dat op de derde dinsdag van september wordt daar dan de troonrede gelezen in Den Haag, in het gebouw van de Staten-Generaal, ze noemt het daar. Wat gebeurt er? Er komt dan vroeger de Gouderu, de glazen koets. Op televisie kun je dat dan zien en dan zie je dus koning Willem-Alexander en koningin Maxima die schrijden daar de ridderzaal binnen. Ze gaan zitten op een soort van troon en koning Willem-Alexander leest dan de troonrede voor. Stel je voor, hoe komt hij aan die tekst van die troonrede? Dat is gewoon de regering heeft dat geschreven. Hij mag er wel iets persoonlijks aan toevoegen. Hij doet dat steeds, omdat hij dan zegt hij erachter. Zo, u mag weten tegen de regering dat wij bidden en velen met ons even voor zegen op uw arbeid, zoiets. Stel nu voor dat de regering in Nederland, het is trouwens in België beter geregeld, met pensioenen kan ik je verzekeren, maar goed, oké. Dat er de overheid zegt, oké, wij verhogen de pensioengerechtigde leeftijd naar 68 jaar. Dat is niet gedaan, maar oké, stel dat ze dat zouden zeggen. En Willem-Alexander zou dat voorlezen. En dan stoppen, zijn vrouw aankijken en zeggen in Antwerpen ze allerlei sjoeken. En dan zegt schat, wat gaan ze hier? Oh nee, daar ben ik het niet mee eens. Ze maken er 64 jaar van. Wat zou er gebeuren? Allee jong, hij zou afgezet worden. Dus een koninkrijk en een koning in onze tijd, dat is meer een ceremoniële functie. Maar niets over het koninkrijk van de Almachtige God. Waarbij tenminste, ik soms denk, Heer, ik zou zo graag willen zien dat er nog meer van het koninkrijk zichtbaar wordt. En God zegt, Kees, ik ben bezig. Hè? Ga jij nou maar doen waar ik jou voor geroepen heb. En dit is getuige van mij zijn. Oké, daar gaan we zo over verder. Dus het koninkrijk van God, dus hij spreekt de Heer Jezus in die 40 dagen over het gezag van God, wat God gaat doen en wat het koninkrijk inhoudt. Wat heeft hij daarover verteld? Het staat er niet precies bij, Maar dan staat er wel dat hij dan met hen samen is in Jeruzalem. Dan beveelt hij hen, dat is vlak voor zijn hemelvaart, vlak voor Pinksteren ook, 10 dagen daarna komt Pinksteren, dat ze niet uit Jeruzalem weg moeten gaan, maar, zegt hij, de belofte van de Vader verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Dan heeft hij het ineens over de belofte van de Vader. Ik zeg ineens, was niet ineens, want hij had er al over gesproken, over die belofte van de Vader. Maar hij heeft het dus over de belofte van de Vader. Ik pak er even een andere vertaling bij. De NBV, blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. En wat is het dan? Johannes doopte wel met water. Dus hij moet het wel eventjes zeggen. Rut, ik vind het zo fantastisch om jou te zien. Want ik hoorde dat net van jouw moeder, ja, van jullie allemaal, maar ik heb ooit jouw moeder mogen dopen toen ze zwanger was. En als ik jou dan hier zie staan en ik hoor dat je zwanger bent, Katrien, dat is toch wel een bijzonder voorrecht iets. Ja, nou, goed. Dus dat moet ik even zeggen. Maar dopen, hè, hoe mooi. Ja, wij dopen geen kinderen, maar eigenlijk werd jij... Nee, maar dus de belofte van de Vader, de doop waar aan over sprak, maar staat het bij je? Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Als Eddie net vertelt, als Jezus in je hart komt, hè, je gooit je armen omhoog, fantastisch, want dan gaat het bloeien, dan ga je een geur verspreiden. Waarom? Omdat de Heilige Geest in je leven komt. Die gaat echt leven brengen. Dat gun ik mensen zo. Mensen, oh, ik zijn content met wat ik doe, zinnen. Ja, maar je kent Jezus niet. Kom op. Dan ga je pas het leven leren kennen. Gedoopt met de Heilige Geest. Zeg je, niet. En dan vragen de discipelen dan op dat moment, heren, kurios in het Grieks, zult u in deze tijd voor Israël het koningschap weer herstellen? Waarom stellen zij die vraag? Waarom stellen ze uitgerekend nu een vraag aan Jezus, aan de Heer Jezus, of hij in deze tijd, ik zei het al, ongeveer 33 na Christus, gaat u dat nu doen? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar vroeger op school, hè, dat is toch even geleden voor mij, dan, ja, je mag vragen stellen. Steek je hand op, zeg het maar. En je stelt een vraag. En stel dat de docent zegt, allee, dat heb ik net steeds te behandelen. Heb je niet geluisterd of zo? Oh jongens, oké. Maar als de docent zegt, oh wat een goede vraag. Moet ik eens over nadenken. Ja, dat is een goede vraag. Oké. Stelden de discipelen een domme vraag? Of stelden ze een hele clevere vraag? Sommige theologen zeggen, zij stelden een domme vraag. Ze beginnen ineens weer over een aards koninkrijk en ze snapten niet dat de gemeente ging komen. En ze hebben echt nog helemaal foute ideeën daarover. Anderen zeggen, waaronder ik denk, dat ze een briljante vraag stellen die logisch was gezien wat zij daarnet over gehoord hebben. Over het koninkrijk van God. Hun vraag is het koninkrijk van Israël. Basileon ton Theon was het eerste wat hier in de grondtekst staat. Basileia to Israël is wat zij vragen. Ze zijn naar datzelfde Basileia. Datzelfde moment van gezag, die plek van gezag. Het antwoord van de Heer Jezus is opmerkelijk. Het komt u niet toe, dus niet aan jullie, om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hè? Oké. Dit is heel belangrijk. Hij zegt niet van, allee jongens, dat is onzin. Dat zegt hij niet. Hij zegt, het is niet aan jullie. Het is niet het meest belangrijke op dit moment om de tijden en gelegenheden waarvoor, voor het herstel van het koningschap van Israël, te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Vader, Zoon, Heilige Geest. De Vader heeft dat in zijn macht gesteld. Hij gaat daarover. En dan zegt de Heer Jezus, de tijden of gelegenheden. Nog even naar het Grieks. Er staat het woordje chronos. Dat betekent letterlijk een chronometer, een tijdspad. En de kairos. Het beste moment daarvoor. Dus het antwoord van de Heer Jezus op deze geweldige vraag is, over dat tijdpad en het beste moment om dat te laten gebeuren, het herstel van de geschiedenis van het koninkrijk van Israël, daar gaat de Vader over. Wacht even. Maar wat zou er gebeuren binnen 40 jaar? De Romeinen zouden optrekken naar Jeruzalem onder leiding van generaal Titus. Zij zouden Jeruzalem met de grond gelijk maken. Wat de Heer Jezus had voorspeld over de tempel. Geen steen zou op de andere blijven staan die niet zou worden afgebroken. Als je in die tijd had gevraagd: Heere, herstelt u in deze tijd het koninkrijk of het koningschap voor Israël? Hadden mensen gezegd: het koningschap van Israël. Er zijn toen in het jaar 70 na Christus waarschijnlijk 150.000 Joodse mensen vermoord. Jeruzalem bestaat nauwelijks meer. In het jaar 134 na Christus was er nog een keer een opstand onder leiding van ene Bar Kokhba. En toen zeiden de Romeinen, en nu is het echt gedaan, hè? Die kwamen nog een keer. En ze ploegden Jeruzalem als het ware om. En in het jaar 135, dus een jaar nadien, zeiden de Romeinen dit. De naam Jeruzalem moet verdwijnen. En we noemen het vanaf nu Eolia Capitolina. Niet meer Jerusalem, niet meer de stad van de vrede, maar Eolia Capitolina. En het land mocht niet meer heten Israël. Maar het moest vanaf dat moment gaan heten Palestina. Daar komt de naam Palestina vandaan. En waarom Palestina? Omdat de Romeinen pakten eigenlijk de naam van de Filistijnen, niet zelfs als Palestijnen overigens, maar pakten die naam om te laten zien dat eigenlijk de vijanden gewonnen hadden. Het zou nog meer gaan worden. In de 7e eeuw, tussen 685 en 692, zou er op de plek waar ooit de tempel had gestaan, werd er een gedenkmonument opgericht. En het werd na verloop van tijd voorzien van gouden platen. De laatste keer in 1993. De Rotskoepelmoskee. Het is eigenlijk geen moskee, het is eigenlijk een gedenksteen, want de moskee is de Al-Aqsa die er vlakbij staat. Om als het ware aan te geven dat een ander het had overgenomen. Laat ik heel duidelijk zijn. Ik ben in mijn vrije tijd wat bezig met studie over de islam en over het leven van Mohammed. Ik word daar niet vrolijk van. Integendeel. Wat een verschrikkelijk iets kom ik daar tegen. Het heeft te maken met het feit dat God mij ook soms genade geeft om te spreken met jonge Marokkanen en Turk heeft te maken met mijn hobby's nog altijd, Guido, van auto's en motoren en zo. Maar ook met sporten, et cetera. En omdat ik zie hoe afgrijzelijk is wat die leer is en wie Mohammed was, dat ik meer en meer compassie krijg voor mensen die daarin vastzitten. En hoe gun ik hen de bevrijding van de Heer Jezus Christus. Maar daar staat wat mij betreft de gruwel van verwoesting vanaf de 7e eeuw en in 1517 kwamen er nieuwe heersers, de Ottomanen, de huidige Turken. En 400 jaar lang hadden zij het bewind over die plek daar en over het toenmalige en het huidige Midden-Oosten. Joden waren er altijd en zouden er altijd, maar in veel minder dan ooit. 400 jaar zou het duren. En als je in die tijd had gevraagd, die vraag van de discipelen: Heere, herstelt u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer? Had je kunnen zeggen, hou op man, het is het Rijk van de Ottomanen geworden. Tot in 1917. Vlak voor het einde van een oorlog waar Nederland dan van vrij was gebleven, waar België ongelooflijk onder geleden heeft, de Eerste Wereldoorlog. De gedenktekens, jullie weten er hiervan meer dan ik. In 1917 vond er iets beslissends plaats. Waarom? nadat die bij Caesarea verslagen waren, werden de Ottomanen verslagen bij de slag van Harmageddon, letterlijk. De slag van Harmageddon, de vlakte van Jezreel. Generaal Edmund Allenby was degene die dat deed, en dat was het einde eigenlijk van het Ottomaanse Rijk. En ineens kwam dat gebied onder Joods mandaatgebied. En ontstond er in Engeland, was er de Balfour Declaration van Arthur Balfour, de minister van Buitenlandse Zaken. En Balfour wilde dat er in 1924 een Joodse staat zou komen. Maar het gebeurde niet. En in de dertiger jaren van de vorige eeuw verscheen er een boek. En het boek was van een man die nog en in België en in Frankrijk had gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Een Duitse sergeant, een korporaal. Hij had een schampschot gekregen. En hij had een litteken op zijn voorhoofd. En om dat te maskeren droeg hij zijn haar in een lok voor dat litteken. Met een smal snorretje. Zijn naam, Adolf Hitler, in het boek Mein Kampf. In Mein Kampf schreef Hitler dit. Als wij, Duitsers, in de Eerste Wereldoorlog 10.000 Joden vergast hadden, hadden wij die oorlog gewonnen. Excuseer? Dus dat was zijn overtuiging, hè? Hadden wij in de Eerste Wereldoorlog 10.000 Joden vergast, hadden wij die oorlog gewonnen. En het afschuwelijke is, nadat Engeland het beheer kreeg over eigenlijk het Midden-Oosten, dat er in Europa, waar ik geboren ben, in 1953 dan, mijn ouders trouwden in 1942 midden in de oorlog, dat er hier kon gebeuren, in dit werelddeel, dat er 6, naast zoveel andere doden, maar 6 miljoen Joodse mensen gedood werden. We zeggen in het Vlaamse, geviseerd werden. Zij waren degene die opgepakt werden, waaronder 1,5 miljoen kinderen. Als je ooit had gevraagd, heren, zult u in deze tijd, ten tijde van Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, zult u in deze tijd het koningschap voor Israël herstellen? Hadden mensen gezegd, man, hou op! De grootste genocide op de Joden ooit gebeurde in de vorige eeuw. Niet ver hier vandaan. Hier in de buurt, ik heb het op zitten zoeken. In een plaatsje, in Exaarde, kent u dat? Dat kent u, hè? Het huidig kinderdagverblijf, wist ik. Dat was ooit een kamp. Tussen 1939 en 1940... Ik heb het van internet gehaald, dus u kunt me dat vragen of dat klopt allemaal. Er zijn hier een aantal Joodse mensen vastgezet, of niet vastgezet, die waren op de vlucht. 193 personen in 6 maanden, 44 zijn gedood in de kampen, met name in Auschwitz. Het kon gebeuren in ons werelddeel dat dit plaatsvond. Lieve mensen, voor degenen die er geweest zijn. Yad Vashem. Dan ben je geweest in het Children's Memorial. Als je daar loopt, ik zou echt organiseren een reis, weet je, ga erheen. Dat is het kindergedenkteken. Dat is een ingang zo breed, van hier tot aan de muur ongeveer. En die loopt als een trechter toe. En dan zegt de gids tegen je van, hou je vast, hou de leuning vast, want het is donker. Je loopt in een donker gat. Maar wat veel mensen niet weten of vergeten is dat er vlak voordat je die trechter als het ware inloopt, dat er een gedenksteen zit in de muur. Weet iemand wat daarop staat? Dat is een jongetje. Hij kijkt schuin omhoog en hij lacht. Het is uitgebeiteld in steen. En zijn naam staat eronder. Rechts in het Hebreeuws, links in het Nederlands, Vlaams. Uziel, wie is hij? Uziel Spiegel, een jongetje van 3 jaar en 6 maanden, die met zijn ouders en zijn tante op transport was gesteld naar Auschwitz. Zijn ouders, de familie Spiegel, in hun totale wanhoop, hebben hun zoon meegegeven aan hun tante in een soort spreiding van risico. De tante van Uziel en Uziel zelf werden onmiddellijk uit de groep gehaald, gingen de gaskamers in en werden uiteindelijk verbrand. Een jongetje van 3 jaar en 6 maanden oud. Ik heb me afgevraagd hoe een van de kampbeulen 's avonds thuis kwam, gezellig zat te eten en zijn kinderen vroegen: papi, wat hebben ze heute gemacht? Papa, wat heb je vandaag gedaan? Oh, we hebben weer een aantal Joden, waaronder een kind van 3 jaar en... Ik weet het niet, ik krijg het niet in mijn systeem of zo. Uziel Spiegel heeft het niet overleefd, maar zijn ouders wel. Ze zijn kunnen vluchten naar Amerika, hebben daar hele goede zaken kunnen doen door Gods genade. En besloten om geld te geven, $2 miljoen, voor het Children's Memorial. En die opdracht ging naar Moshe Safdie, een Joodse architect. En hij werd gevraagd om dat te doen. En hij wist niet hoe hij dat moest doen. Hoe moet je nou het lijden van 1,5 miljoen kinderen en hun dood en wat dat met zich meebrengt, weergeven? En hij ging naar Beverly Hills, waar de familie Spiegel woonde. En hij stond voor de deur en hij zag staan: Spiegel. Spiegel. En toen wist hij het. Als je nu het Children's Memorial binnenloopt, dan zijn daar heel veel spiegels. Er staan 4 kaarsen te branden die miljoenvoudig weerspiegeld worden. En als je er binnen loopt, dan hoor je de naam Moshe Abraham, 8 jaar oud, gestorven in Bergen-Belsen. Als je alle namen zou willen horen, had je 3 jaar en 2 maanden nodig. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Heren, herstelt u in deze tijd het koninkrijk, het koningschap voor Israël? 3 jaar nadien. De proclamatie van de moderne staat Israël. Ze worden aangevallen door alle legers van het Midden-Oosten. Ze winnen alle oorlogen. Wat? Heren, herstelt u. Bent u bezig om het koninkrijk van Israël te herstellen? En het antwoord is ja! Daar ben ik mee bezig. Ik breng mijn volk thuis. Na al die eeuwen dat ze ooit met de val van Jeruzalem werden verspreid onder alle volken. En de Heer Jezus zegt 2 dingen. Hij zegt: jullie zullen mijn getuigen zijn, lieve mensen. Ik heb inderdaad preek van Jacques beluisterd en ik vond het voorbeeld wat je onder andere noemde, ik heb het al gezegd, van Alberto Contador. En die had verkeerd biefstuk geheten, allee, wat een beenhouwer. Ja. Maar er zat dan 10 nullen geloof ik, Jacques. Ja. En dan maar 5 of zoiets. Hè. Zelfs dat kleine beetje, prachtig beeld van de zonde, is al voldoende om hem te disqualificeren voor de Tour en de Giro. Zo'n klein beetje, lieve mensen, wat doen wij met de zonde die wij hier gedaan hebben? Ja, maar ik heb er niet aan meegewerkt, nee. Maar lieve mensen, de Heere God is een God die vergeeft. En nogmaals, wat mooi, Jacques, dat je dat ook zei, van het is zo nodig dat we weten een kind van God te zijn. Mensen, dat is ons getuigenis. Ga ermee door en lokeren, weet je. En dat God jullie daarin zal zegenen. En dat God machtige dingen zal doen. En dat is onze taak. En besef tegelijkertijd dat God daar bezig is in Israël om zijn volk thuis te brengen. Waarom? Ik geloof ten diepste omdat hij daarmee de landingsplaats creëert voor niemand minder dan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Hij komt terug. En het land wordt terug bij elkaar gebracht. En ze komen van noord en zuid en oost en west. Koen Karlier, die bezig is in de Oekraïne. En het volk komt thuis. En het volk komt thuis. En ze maken Aliyah. En Jeruzalem is herenigd geworden in 1967. Precies 50 jaar na 1917. Op dit moment Als president Trump, wat je van hem mag vinden. Maar hij zegt, ik zet mijn ambassade in de hoofdstad. Hij doet wat anderen beloofden, maar niet deden. En de wereld is in beroering, lieve mensen. Het land is terug voor de Joodse mensen. Jeruzalem is hereinigd. Maar er is nog iets wat ontbreekt. Tempel, maar er is nog iets anders wat ontbreekt. De vredevorst die terugkomt. Wat Zacharia zegt, dat de geest van genade en gebeden wordt uitgestort over de inwoners van Jeruzalem. En hij zegt de Bijbel, ze zullen mij aanschouwen, dus Jezus aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen. Maar hij komt terug en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wat een dag zal dat zijn. Hoe ik dat zeker weet? Omdat de Vader de tijden en gelegenheden in zijn hand heeft. Ook voor jou. Eddie, nogmaals ook dank voor je pastorale inzicht van 7. Dat je zei van, het kan zijn dat mensen het moeilijk hebben. Dat je, God heeft ook jouw tijden en gelegenheden in zijn hand. God, we hebben het gezongen met elkaar. God heeft zijn woord gegeven. Hij doet wat hij belooft. Het Joodse volk laat ons zien dat God nooit, nooit, nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. En wij zijn de generatie die dat mee mogen maken. Wat een bevoorrechte mensen zijn wij. De Heer regeert. Amen.